Wat doet dat met jullie als je dit soort getuigenissen hoort? Weet je, getuigenissen van jonge mensen, van mensen die iets minder jong zijn. En die gewoon gegrepen worden in het leven. Uiteindelijk worden ze gegrepen door iets heel bijzonders. Door iets wat zeg maar boven ons denken uitgaat. En ik vind het gewoon prachtig om te luisteren naar getuigenissen. De ene zegt, weet je, ik ben gewoon ermee opgegroeid. Het was voor mij gewoon een keuze, die hoorde daar gewoon bij. En voor een ander was het een keuze, omdat je hebt de bovennatuurlijke wereld meegemaakt in Afrika. Dan weet je gewoon, er is meer tussen hemel en aarde. Je hebt het gewoon persoonlijk waarschijnlijk ervaren. En dan weet je, ik moet een keuze maken. Of je werd ermee geconfronteerd door ziekte. En in één keer moest je nadenken, wat wil ik in mijn leven? Wat voor keuzes ga ik maken? Maar ik ben altijd diep onder de indruk van deze getuigenissen. Ze zijn gewoon bemoedigend. Ze raken mij. En zoals ik hier vanavond mag staan, heb ik voor jullie, en voor degene die er komt, een geweldige boodschap. Jullie zijn volmaakt. Yes, juist. En dat geldt voor meer mensen die hier in deze zaal zijn, dat je gewoon volmaakt bent. Leg je wat een grote woorden. Ja, dat klopt. Het zijn hele grote woorden. Het feit dat je volmaakt bent. En daarmee ga ik jullie vanavond bemoedigen. Ik ga jullie allemaal ermee bemoedigen. En misschien dat je zegt van yes, ik krijg hier zin aan. Ik zou dit ook willen. Ik zou dit ook willen proeven, willen ervaren in mijn hart. Je krijgt een kans. En ik wil jullie meenemen in de Bijbel een verhaal van iemand, Paulus, die heeft brieven geschreven. En Paulus was een zendeling. Hij was opgegroeid in de Joodse gemeenschap en hij hield zich aan alle wetten. Hij was zeg maar heel fanatiek. Maar hij had iets tegen Jezus. Degene waar jullie het steeds over hebben, had hij wat tegen. Iedereen die hij te pakken kon krijgen, die ook maar iets tegen Jezus had, die gooide hij in de gevangenis en het liefste maakte een einde aan die persoon zijn leven. En deze Paulus, hij werd door God gegrepen. En God die veroordeelde hem niet. Zeg, hey Paulus, yes, jou wil ik. Wil jij voor mij het evangelie gaan vertellen? Wil jij vertellen dat Jezus leeft? Wil jij vertellen dat er vrede is, dat je volmaakt kunt worden? En het greep Paulus diep in zijn hart en hij ging. En hij heeft heel veel gemeenten gesticht en aan het eind van zijn leven kwam hij in de gevangenis, kreeg hij tijd om brieven te schrijven. En daar denken wij een heel groot van de Bijbel aan. En ik weet niet, wie van jullie heeft er allemaal een Bijbel? Wie heeft er niet één? Hey, willen jullie een Bijbel? Ik heb er één. In hedendaags Nederland, jullie? Yes? Nog meer, liefhebbers? Ik leg ze hier gewoon neer, mag je ze straks ophalen. En hier ga ik het lezen. En dat is een brief aan de Colossensen. Paulus schreef een brief aan de Colossensen. En als je dat na wil lezen, je kunt het nalezen op bladzijde 342. Hoef je niet eens naar de inhoudsopgave te kijken. Maar die brief aan de Colossensen, dat was een gemeente die was ontstaan nog niet eens door Paulus. En dat was een kerk geworden uit allerlei mensen die Jezus volgden. Heel veel mensen die gewoon, zeg maar, een niet-Joodse achtergrond, een heidense achtergrond. En een deel daarvan had een klein deel had een Joodse achtergrond. En daar schreef hij een brief aan. En waarom schreef hij die brief? Hij had er drie redenen voor. Hij maakte zich zorgen. En het eerste waar hij zich zorgen om maakte, dat was een gemeente die volgde Jezus. Maar er kwamen bij hem berichten binnen dat deze mensen, die begonnen lieten zich beïnvloeden door Griekse wijsheid, de Griekse filosofie. En dat betekent, je begrijpt alles wat je kunt beredeneren, dat geloof je. Dus alles moet waterdicht. Hele wetenschap, alles moet waterdicht zitten. Dat was het eerste. Het tweede wat er gebeurde in de gemeente, dat waren mensen, christenen met een Joodse achtergrond, die namen een Joodse regels mee. En met die Joodse regels beïnvloedden zij de christenen. Ze zeiden, ja, maar je moet je houden aan bepaalde voedselwetten. Je mag dit, je mag dat. Allerlei regels kwamen erbij. En dat was niet de bedoeling. En de derde was de Oosterse mystiek. En de Oosterse mystiek wil zeggen van, dat was de accese van, hoe kom je bij God? Hoe kom je bij de geestelijke wereld? Dat is zeg maar, je eigen lichaam is minder waardig. Je moet je pijnigen, een stukje discipline en dan kom je dichter bij God. Of je komt dichter bij God doordat je gebruik maakt van tussenpersonen, van engelen. Of je komt dichter bij God dat je allerlei andere mystieke acties moet ondernemen om dicht bij God te komen. En dat waren de drie dingen die speelden in deze gemeente. En daarom schreef Paulus een brief. Is het beneden net zo warm als boven? Ja? Zal ik duiken als eerste? Maar dat mag niet, hè? En ik ga dit doen als volgt. Ik lees in die brief van Colossens in het tweede hoofdstuk vanaf vers 6 tot vers 15. En dat doe ik als volgt. Ik lees elke keer een vers en daar vertel ik wat over. En ik begin bij Colossens 2, vers 5. Mag ik het eerste? Ja. En dan begint Paulus, zegt van: volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Dus wat zegt Paulus? Het eerste wat je doet is het Jezus Christus aanvaarden. Niet het feit is dat ik geloof dat God al bestaat of Jezus bestaat. Ik geloof dat allemaal wel. Nee, je aanvaardt het en je gaat dat volgen. Dus je gaat je leven veranderen omdat je Jezus aanvaardt in je leven. En dan zegt hij, en als je dat doet, dan moet je ook volharden. Hij zegt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Dus blijf ermee bezig. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Dus een van de belangrijke dingen om het geloof te behouden is dankbaarheid. Vreugde. Geniet van het leven. Geniet van wat God je geeft. De stoot begint het. Je aanvaardt het geloof. Je aanvaardt Jezus Christus in je leven als eerste. Het tweede is, je gaat Jezus volgen. En het derde is, hou vol. En dan komt het volgende vers, vers 8. En dan zegt hij, pas op. Er staat van, wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën of filosofieën, staat er in de grondtekst, die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Dus allerlei misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. Dat komt best wel bekend voor. En hoe vaak volg je niet iets in je leven en dat doe je omdat het op menselijke tradities is gebaseerd. En dat kan zijn dat je een kerkelijke achtergrond hebt. Dat je kijkt naar wat is er gewoon in die kerk of in je gezin of in de wereld. Je doet iets anders dan anders. En dan hou je daar aan vast. En Paulus zegt van, pas daarmee op. En vooral als ze zich richten op de machten van de wereld. En als je het hebt over de machten van de wereld, dan heb je het over de niet zichtbare wereld. De wereld waar jij het over hebt gehad, Henk. De niet zichtbare wereld die heel veel invloed heeft op deze wereld. En ik hoef me naar de tv te kijken, allerlei programma's. Dan zie ik dat die niet zichtbare wereld enorm veel impact heeft op mensen. Eigenlijk zijn we allemaal benieuwd. En ik hoef me aan te klikken, dan gaat het weer om contact met je opa te krijgen, noem maar op. Dus die niet zichtbare wereld, alles wat zich daarop richt. En Paulus zegt, pas daarmee op, maar richt je op Christus. Want, zegt hij, richt je op Christus, heeft hij maar één reden voor. Hij zegt, want in hem, in Jezus Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Dus want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Jezus was mens op deze aarde. En in Jezus was de goddelijke volheid was volledig aanwezig. Dus in plaats van wat de Griekse wijsheid leren, je moet door je lichaam zeg maar, te pijnigen, dicht bij God komen, zegt Paulus, nee, God die kwam in Jezus wonen. De goddelijke volheid was er volledig aanwezig. En omdat jullie één zijn met Jezus, jullie hebben gezegd, ik ga hem volgen, ooit heb je je knieën gebogen, daarmee ben je één met Jezus. En omdat je één bent met Jezus, woont de goddelijke volheid ook in jullie. En dus daarom heb ik het lef om te zeggen, jullie zijn volmaakt. En er zijn ook vertalingen die het zo zeggen, je bent volmaakt. Zoals jullie hier zitten. Je bent volmaakt. Wow. Wat denk je van nou? Familie. Geloven jullie dat? Vrienden? Het is lastig, hè? Het is best lastig te geloven. Van je bent volmaakt. En ik durf het te zeggen omdat het in de Bijbel staat. Omdat Paulus het zegt, je bent volmaakt. De goddelijke volheid woont in jullie. Dat is de werkelijkheid. Zo is jullie leven. Zo mogen jullie ook leven. En dat gaat in tegen die hele Griekse denkwereld. Want dit is niet te beredeneren. Dit gaat in tegen de hele religieuze gebruiken. Van doe dit en je zult. Doe dit en je zult. Allerlei discussies over wat je op zondag wel of niet mag. Allerlei discussies hoe je het avondmaal viert. Of hoe je zo'n dienst hier inricht. Of hoe de muziekband moet spelen. Al die discussies, daar gaat het niet om. Allemaal bijzaak. En dat gaat in tegen de Oosterse mystiek. Je hoeft jezelf niet te pijnigen om volmaakt te zijn. Je hoeft niet van alles in deze gemeente om volmaakt te zijn. Je bent gewoon volmaakt. Dat is wat hier staat. Dat is toch wel geweldig. dat het niet aan jullie hoeft te liggen. En omdat God in jullie woont. En jullie hoeven niet te proberen dicht bij God te komen. En dan staat er een hele mooie tussenzin. Jezus, die het hoofd van alle machten en krachten is. Dus het feit dat de goddelijke volheid in jullie woont, betekent heel die geestelijke wereld. Daar staan jullie boven. Je hoeft je er niet meer door te laten beïnvloeden. En een van de grootste waar ze mee je beïnvloeden, is de aanklacht. Je bent schuldig, je bent niet goed genoeg. Dus als je morgen een gedachte krijgt, ik ben niet goed genoeg, of heb ik het goed gedaan, je kunt het gewoon wegsturen. Dan mag je gewoon deze tekst lezen. Ik ben volmaakt. Ik ben volmaakt, de goddelijke volheid woont in jullie. Zo mag jullie leven eruit zien. En weet je waarom ik dit durf te zeggen? En dat geldt voor ons allemaal hier. Weet je waarom ik durf te zeggen? En dan ga ik verder lezen, de volgende teksten. Dat geeft aan, wat is nou goddelijke volheid? Hoe krijg je dat? En dan lees ik de volgende tekst, dan ga ik verder. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus door het afleggen van het aardse lichaam. Dus in Jezus zijn jullie ook besneden. Dan zal ik even uitleggen. Abraham kreeg de opdracht om zich te laten besnijden. En waar het uiteindelijk om draaide, dat was de besnijdenis van het hart. Toen God deze wereld schiep, twee mensen, ging fout. De wereld die werd vervuld en op een gegeven moment werd die boos. Hij zegt, weet je, ga alleen met diegene verder die het dan goed doet. Toen kwam Noach, toen kwam de zondvloed. En hij ging verder met Noach en toen zei God van, ik zie, het zit gewoon in het hart van de mens. Ik kan de hele wereld weghalen en ik kan met een paar goede mensen verder gaan. Maar hij zag weer dat het fout ging. Hij zit in het hart van de mens. Dus als God met iemand verder wil, dan moet er iets met je hart gebeuren. En eigenlijk zou je moeten besneden worden in je hart. Dat gold al voor Abraham, maar God wist, als ik Abraham besnijd in zijn hart, dan gaat hij dood. En uit hem zou een groot volk voortkomen, Israël. En die heeft hier een geweldige taak nog voor. En dus besneed God Abraham 50 centimeter lager. En hij mocht leven, maar hij werd er elke dag aan herinnerd. Ik leef dankzij God. Mijn oude hart is weg, ik heb een nieuw hart gekregen. En zo hebben de Joden nog steeds mogen ze leven, dat ze een nieuw hart mogen hebben. En dat geldt ook voor ons. Wat is voor jullie de bedoeling in feite dat jullie oude hart, dat je besneden wordt aan je hart? Als God dat letterlijk doet, dan zaten jullie hier niet meer. Stond ik hier ook niet meer trouwens. En toch is dat de bedoeling, want als jullie oude hart besnijden, krijg je een nieuw hart. En ik lees verder. Hij zegt, want toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Dus hoe raken jullie je oude hart kwijt? De eerste is bekering, daar ga ik straks iets meer over zeggen. Maar de tweede is de doop. Op het moment dat jullie straks hier in het doopbad zitten, staan, dan ga je zeg maar kopje onder, helemaal onder. En dat het feit dat je ondergaat in het water, daarom is dat hier in de Bijbel, wat je begraven met Jezus. In feite is dit straks gewoon een begrafenis. Maar gelukkig is het geen zand, want het duurt uren voor je boven komt. Dus God heeft gekozen voor water. Die gaat onder om je oude leven af te leggen. En er staat, en dan sta je op in een nieuw leven. En waarom krijgen jullie een nieuw leven? Omdat je gelooft in het feit dat Jezus aan het kruis is gegaan en Jezus is opgestaan. Daarom krijgen jullie een nieuw leven. En dat is het teken van de dood. Van de doop, bedoel ik. En dat gaan we straks kijken, dat gaan we straks zien. Vijf mensen worden gedoopt, heel 8 jaar geleden. Er zijn veel meer mensen die hier gedoopt zijn. Worden we eraan herinnerd dat je een nieuw leven hebt. Zo is het bedoeld. En ik lees verder. Want waarom was je dood? Dus hier staat, u was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Door uw zonde, door het feit. Zonde brengt de scheiding tussen God en tussen mensen. Dus ook heb je maar één zonde in je leven gedaan. Stel dat je zegt, ik ben hier 20, 30 en ik heb maar één zonde gedaan. Ja, een missetje is mogelijk, hè. Dat lukt nog wel eens een keer. Maar toch staat hier van de bijen gewoon dood. Hij zegt, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Dan lees ik gelijk de volgende vers bij. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat. Als ik de Bijbel lees, de meesten kennen er wel een beetje van, dan krijg je gewoon last van je geweten. Dan lees ik dat dingen van iets wat ik niet mag. En denk van, pleeg je een overspel? En dan zegt Jezus, de Zoon van God, zegt, nou weet je, als je een vrouw aankijkt en je begeert die andere hand, dan pleeg je een overspel. Of je mag niet doodslaan. Nee, zegt Jezus, het gaat een stukje verder. Op het moment dat je tegen iemand anders zegt, leeg hoofd, of, nou, ik zal dat netjes houden. Maar weet je, dat je een ander gewoon verwenst, hè? In feite, als je dat doet, dan ben je al schuldig. En wat zegt God? Al die schulden die je hebt. En die je gewoon ten neer kunnen drukken. En het feit dat je onrustig wordt. Dat je denkt, ja, stel nu dat ik vannacht de schepper tegenkom. Dat God mij vannacht roept. En God zegt, weet je wat ik gedaan heb? Ik heb al die zonden, alles wat tegen je pleit. En die staan hier vaak in, als je de wet gaat lezen. Die heb ik aan het kruis genageld. En niet met een briefje aan het kruis, misschien ooit een meegemaakt. Nee. Die heb ik 2000 jaar geleden, heeft Jezus die al op zich genomen. Die zei tegen zijn vader, geef mij die zonden maar. Geef mij al die slechte dingen maar. Alles wat er al geweest is en wat er komt. Geef het maar in mijn lichaam. En sla mij op dat kruis. En als je mij op dat kruis slaat, zijn daarmee de zonden weg. En dat is ook met jullie gebeurd. Alles wat je in je leven gedaan hebt. Alles wat je beleden hebt, is weg. Weet je, daarom zijn jullie vrij en want de volheid van God in jullie. Mooi, hè? En je hebt geen schuldgevoel. Dus als iemand zegt, ja, maar kijk eens wat je toen en toe gedaan hebt. Zeg je, nee, het is aan het kruis genageld. De volheid van God die woont in mij. Je hoeft geen stress te hebben. Je hoeft niet geen... Weet je, dat geeft een heel rustig leven. Dat is het leven zoals God het bedoelt. En dan staat hier het laatste vers. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Die machten en krachten. Weet je, er is een zichtbare... En er is een onzichtbare wereld. Je hebt God, je hebt een tegenstander Satan. En Satan doet maar één ding. Dan komt hij weer voor zijn troon. Zegt hij, heb je die en die gezien? Heb je die en die gezien? Heb je wel gezien wat hij gedaan heeft? Continu loopt die mensen te beschuldigen. Maar op het moment dat jouw zonden aan het kruis zijn, zegt God, daar weet ik niks van, joh. Het is weg. Dan heb je de volheid van God. Want Jezus is de baas over alle macht en kracht. Dus jullie ook. En als je gaat twijfelen... Mag je dit lezen? Jezus, u bent de baas over alle macht en kracht. En ik hoef geen enkele schuld, geen enkele beschuldiging, hoef ik te accepteren. Jullie zijn vrij. De volheid van God woont in jullie. Jullie zijn volmaakt. Wat een mooi leven, hè? Ja, dat gaan we straks doen daar in het water. Geweldig. Yes. Mag ik de volgende? Volgens mij ben ik al een stukje verder. Yes. Nou, hoe word je volmaakt? Ik heb het uitgelegd. Jullie hebben in de getuigenissen gehoord. Hoe word je volmaakt? Dat is maar één manier. Je bent in je leven met van alles en nog wat bezig. Zo groei je op. Christelijk of niet christelijk. Het maakt echt niet allemaal uit. Je bent bezig. En op een gegeven moment loop je gewoon vast in je leven. Denk, er is meer in de wereld dan wat ik zie. Er is meer dan wat ik weet. En je krijgt onrust. En op een gegeven moment ga je op onderzoek uit. En dat kan gebeuren omdat je vanavond getuigenis hebt gehoord. Van deze mensen, dat je denkt, hoe, wacht even, er is meer tussen hemel en aarde. En dan ga je op onderzoek en kom erachter, Jezus, de Zoon van God, leefde 2000 jaar geleden. En hij wil al die zonde, al die schuld, datgene wat mij zwaar drukt, wil hij op zich nemen. En op het moment dat je dat ziet, mag je je omkeren, of bekeren, zegt de Bijbel, dan mag je op je knieën vallen. Omdat jij zegt, Heer God, met dat wat ik gedaan heb, wilt u het mij vergeven? Neem het van mij weg. Geef mij een nieuw leven. Dat is bekering. Dat is het eerste. Op het moment dat je dat doet, op het moment dat je dat diep in je hart doet, dan ben je volmaakt. En de tweede stap, hoe ziet dat uit? Dat is de doop. Het mooiste zal zijn dat je gezegd, ik kom nu tot geloof en ik laat me gelijk dopen. Weet je dat je er geen tijd tussen laat zitten? Dat hoeft niet. Meestal doen we er een paar jaar over. Dat is bij mij ook zo. En dan ga je twijfelen en dan heb je te maken met die Griekse denkwijze. Je hebt te maken met religieuze dingen en met mystische, allemaal met mystieke dingen. Hè. Ben je wel goed genoeg? Durf ik wel los te laten? Herken maar, hè. Totdat je eigenlijk zegt, nee, weet je wat ik doe? Ik ga Jezus volgen. Hoe uitzicht het nog meer? In de doop, maar het uitzicht ook in het leven. Het feit dat jullie volmaakt zijn, dat uitzicht in het leven. En daar heb ik eronder staan, je bent plus je wordt. Maar dat gaat wel heel mooi weer tegen een Griekse denken in. Je bent volmaakt en wordt volmaakt. Ik kom dat heel vaak tegen in de Bijbel. Je bent heilig en wordt heilig. Je bent en je wordt. En ik zal het uitleggen. Stel, ik adopteer morgen een klein kindje. Een zoontje. Dan zeg ik vanaf de eerste dag, je bent mijn zoon. Maar je moet ook mijn zoon nog worden. Je moet nog diep in mijn hart komen. Er moet nog een band ontstaan. Het gebeurt niet hetzelfde tussen God en ons. God adopteert ons als zijn zoon, als zijn dochter. En dan ben je zijn zoon of dochter, maar je moet ook zijn zoon of dochter worden. Dit kom je steeds weer terug in de Bijbel. Je bent volmaakt en wordt volmaakt. Je bent heilig en wordt heilig. En dat is het mooie, het feit dat je het al bent en mag worden. Dat is het leven. En dat betekent wel strijd. Maar God voluit woont in jullie, maar er wordt nog iets van jezelf. En in feite, als je ergens door aangeklaagd wordt, of denk je van jongens, ik val weer terug in mijn oude, kun je gewoon zeggen, God, uw volheid woont in mij. Ik hoef dat niet eens te doen. En dat gaat je wel wat kosten. En hoe werkt dat praktisch? Je kunt de hele Bijbel voor lezen. Je kunt ook zeggen, ik pak in Colossenzen hoofdstuk 3 en 4, worden heel veel voorbeelden genoemd over het nieuwe leven. En ik citeer er een paar. Laat dus wat aards in u is afsterven. Nou, dan noemt hij er 4. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, dus allemaal op het reinheidsvlak, het seksuele vlak. Lage begeerte en ook hebzucht. Dus het feit dat je steeds meer wil. Want ook hebzucht staat hier, is afgoderij. Dus stel dat je auto nooit groot genoeg is, je huis nooit groot genoeg en je kleren nooit groot genoeg. Al die dingen zijn nooit mooi genoeg. En steeds moet het maar beter. Weet je, dat mag je gewoon mee stoppen, dan hoef je maar geen drukte meer om te maken. Mag je gewoon lekker loslaten. Hij zegt, en vroeger hebt u ook de weg gevolgd. Nu moet u, en dat is in vers 8, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift. Vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet. Weet je, ook in je woorden. Mag je gewoon mee stoppen, je hoeft niemand meer uit te schelden. Makkelijk, het hoeft niet meer. Je gaat denken, Gods volheid woont in mij. Je zegt, ik mag het niet meer. Nee, het hoeft gewoon niet meer. Je hoeft niet woedend te worden. Je gaat gewoon lekker rustig leven. Je best tegen niemand zeggen, ik ben het niet met je eens. Maar je hoeft geen woede in je hart te laten komen. Gewoon een paar praktische voorbeelden. En dan een stukje verderop. Dan zegt God van, zegt Paulus. Zegt van, maar u moet zich kleden in innig medeleven. In goedheid, bescheidenheid, zachtmoederheid, geduld. Mooie eigenschappen, hè? Dat mag je doen dus. Dus innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar. Hè, zoals God u vergeven heeft. Kleed u in de liefde. Dat is de band die je tot de volmaakte eenheid leidt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Nou, is dat ook dat je elkaar moet meenemen in de dingen van de Bijbel. Dus als ik iemand zie van denk, hey, dat loopt niet echt lekker. Dan mag ik zeggen, nou, volgens mij loopt het niet lekker in je leven. Volgens mij als je het anders doet, dat is het beter. Als je anders met je kinderen omgaat, of anders met je vrouw omgaat, of wat dan ook. Dan staat hoe je als vrouw en man met elkaar om kunt gaan. En hoe je als werkgever en werknemer met elkaar om kunt gaan. Dat zijn allemaal praktische dingen. Maar ten diepste, je kunt beginnen met het praktische, wat je wel of niet moet doen. Maar ik geloof, het gaat om het feit dat je je bekeert en gewoon laat dopen. Dat je die keuze maakt. En als je dat wil opbouwen, dan gaat het om intimiteit. Het gaat om intimiteit en het gaat om een relatie. Door het feit dat je je laat dopen, het feit dat jullie allemaal gezegd hebben, wij willen Jezus volgen, dan heb je het over een relatie. Dan heb je het niet over regels. Weet je precies wat Paulus tegen schrijft? Geen Griekse wijsheid. Geen religieuze dingen. Ga alsjeblieft niet in discussie. En geen mystieke dingen om te proberen dicht bij God te komen. Maar het gaat om intimiteit, en ik heb het wat beroerd staan, een tijd. Gewoon tijd doorbrengen. Intimiteit en relatie. Neem gewoon de tijd om te lezen, om te bidden, om lekker te wandelen. Gewoon de manier waarop God tot jullie spreekt. Neem die tijd gewoon. En niet met religie. Maar ik wil afsluiten met het feit, jullie zijn volmaakt. En daarom laat je je nu dopen. Zullen we het gaan doen? De doop? Yes? Amen.